in Terne Keuken.
Ilja van Espen hier. Hij zat er net nog in hemdsmouwen. Heeft nu tijdens de muziek zijn, ik zou vestje zeggen, aangetrokken. Maar dat is onder zijn uniform. Commandant van Espen, moet ik zeggen, hè?
Ja.
Ik ben korvetkapitein bij de marine. Al die decoraties, dat gaat toch niet rammelen, mag ik hopen, tijdens het gesprek?
Nee, normaal niet.
Oké, goed. U zit hier omdat we het gaan hebben over drugstrafiek op zee. U houdt zich daarmee bezig?
Ja, onder andere.
Ja, u doet dat niet zelf natuurlijk, hè?
Nee. Ik heb wel meegedaan aan drugsbestrijdingsoperaties in de Caribische Zee. Maar dat dateert al van 2003.
Ja. Oké, en nu bent u bent gespecialiseerd in maritiem recht. U bent meer een jurist, hè?
Ja. Ja.
U nadenkt over wetgeving. U heeft een studie geschreven over hoe dat zouden kunnen aanpakken, drugstrafiek op zee. Dan denk ik dat zou gaan over helikopters en scanners en infraroodcamera's en speedboten en zo. Maar nee, dat gaat alleen maar over wetgeving en over wat er in boeken staat. Dat is redelijk wonderlijk, want er is zowel een praktisch probleem als een juridisch probleem, als ik het goed heb. Het praktisch probleem is, de zee is veel te groot.
Ja, klopt. Ja. De zee is enorm groot. Het gebied waar drugshandelaars actief zijn, tussen Zuid-Amerika, waar de drugs, eigenlijk cocaïne, in grote hoeveelheden wordt geproduceerd, dat is toch nog altijd zo in Bolivie, in Colombia, in Peru. En vandaar moet er dus eigenlijk die ruwe cocaïne moet dan over de wereld verspreid worden. Dus dat is een logistiek probleem. En de cocaïneproductie vindt voornamelijk plaats in die landen. En dat betekent dat men vandaar naar de Verenigde Staten toe moet men dus die drugs op een of andere manier kunnen transporteren door een enorme hoeveelheid kleine eilandjes naar het Noord-Amerikaanse continent. En dat is natuurlijk niet zo eenvoudig om dat ongemerkt te laten plaatsvinden. En dus heeft men daar eigenlijk een systeem uitgedacht waarbij men met hele kleine bootjes, dat zijn kleine speedbootjes, men hangt daar 2-3 grote motoren aan, 250 pk buitenboordmotoren, men steekt die vol met vaten eigenlijk waar brandstof in zit. En dan probeert men aan 40 knopen, dat is ongeveer bijna 60 km per uur, hè, of 80 kilometer per uur soms, probeert men eigenlijk het spel te spelen tegen de kustwacht en de militaire schepen die daar varen, om van eilandje naar eilandje te hoppen met die kleine bootjes, om dan 's nachts ergens bij nacht en ontij aan de kust van Florida die drugs te gaan verhandelen, wat we vroeger zagen in Miami Vice. En daar stelt u dus het probleem. Als ik dan heb meegewerkt zelf aan boord van een fregat van de Wandelaar in die strijd tegen drugs in de Cariben op vraag van de Amerikanen, dan ben ik daar naartoe gegaan in 2003. En toen was eigenlijk de uitdaging om proberen die drugshandelaars te vangen. Die bootjes opsporen in een groot gebied. Heel dat gebied is ongeveer zo groot als Noord-Amerika zelf, hè. Dus in dat zeegebied waarin dat die drugshandelaars opereren. En toen zijn we gaan kijken van, hoe kunnen we die eigenlijk herkennen? Want die varen zo snel, dat is 's nachts. En hebben we vastgesteld dat met de radar van ons fregat dat we in staat waren om die bootjes te traceren tot op een afstand van 200 zeemijl. Dus dat is bijna 400 kilometer. En zo konden wij met ons fregat en andere fregatten van andere landen waar we mee samenwerken, want dat vinden we belangrijk bij de marine om samen te werken, met andere landen, maar ook met politie, douane. En ook vooral om ten dienste te staan van de burgers. En ze hebben daar gaan traceren en hebben gezien, we kunnen eigenlijk heel die bewegingen in kaart brengen. En hebben gezien dat er 5% ongeveer met vliegtuigjes wordt getransporteerd en 95% met kleine bootjes. En hebben gezegd, goed, we gaan een helikopter meenemen en we gaan dan met die helikopter die daar naartoe sturen en proberen die een strobreed in de weg te leggen. Dat is redelijk indrukwekkend natuurlijk als zo'n klein bootje een fregat ziet aankomen. Maar dan heb ik vastgesteld dat het probleem is dat rond die kleine eilandjes, Martinique is Frans, Barbados is Brits, Curaçao is Nederlands, Puerto Rico is Amerikaans. En die liggen daar allemaal. Je hebt dan Jamaica, ook Cuba. Dus allemaal landjes in die Caribische Zee. En rond elk van die eilandjes is er natuurlijk een territoriale zee, territoriaal water.
Waar je niet zomaar in mag als
Nee, zeker niet. Eigenlijk mag niemand daarin, krijgt niemand toestemming om in de territoriale wateren van een ander land te gaan varen. Ja. Omdat het een beetje als eigen grondgebied wordt gezien. En er is eigenlijk al sinds 1927, daar is uitspraak over gedaan door het Permanent Hof van Internationale Justitie. Dus de voorganger van het huidige Internationaal Gerechtshof. En daar heeft men in de Lotuszaak tussen Frankrijk en Turkije heeft men gezegd, kijk, als soeverein land kun je een wet aannemen die over heel de wereld geldt. Dus België, het Belgische parlement kan perfect een wet stemmen die geldt ook in Thailand of in Amerika. De Amerikanen kunnen ook een wet stemmen die hier in België geldt of in Engeland. Kan perfect. Daar kan niemand iets tegen inbrengen. Maar wat niet kan, is die wet uitvoeren. Dus uw politie laten optreden op het grondgebied van een ander land. Dat kan niet. En dat principe is al verschillende keren in de rechtspraak bevestigd. Dus dat betekent, ja, je kunt wel een wet stemmen om te zeggen, kijk, ik ben tegen...
Drugstraffic is verboden.
Absoluut, dat gaat. Maar je kunt dan niet...
Het is de plaatselijke politie die het moet
doen. Het is de plaatselijke politie die het moet doen. En daar stelt zich dus een probleem. En natuurlijk is het zo dat met de toelating van het land dat je dat wel zou mogen. Maar laat ons zeggen dat nog Nederland, nog Groot-Brittannië, nog Frankrijk geneigd zijn om de toelating te geven aan Amerikaanse schepen om in die territoriale wateren te gaan varen. Terwijl wij, dankzij onze diplomatieke contacten, die toelating wel hadden gekregen. Dus wij konden met een Belgisch fregat, zeer tot verrassing van die drugshandelaars, toch die drugbootjes verder achtervolgen in de territoriale wateren van onze Nederlandse vrienden, of van Frankrijk of van de Verenigde Staten.
Maar ik zat mij inderdaad af te vragen waarom de Amerikanen een beroep doen op een Belgisch fregat. Ze hebben zelf fregatten genoeg. Maar dit is daar een soort van verklaring voor. Jullie mogen juridisch andere dingen dan dat Amerikanen mogen.
Ja, absoluut. Ja, en dat komt door onze diplomatieke contacten. Ja. Dat landen dus wel bereid zijn. En ik zal niet zeggen dat ze minder schrik hebben van ons, maar ze zien ons misschien liever komen.
Niet als een bedreiging zien. Ja. Maar ik probeer me dat voor te stellen. Hè. Dus jullie hebben een radar, die hele zee rond de Caraïbe. Je ziet die bootjes dan s'nachts, die passeren. Stuurt een helikopter naartoe. Dan dat fregat. En die mannen maken dat ze ergens in de territoriale wateren van een ander land zitten.
Ja, absoluut. En in principe moet dan de achtervolging gestopt worden.
Ja.
In principe vind ik wel interessant.
Dat is toch
een interessant zinsdeel. Ja.
Want daar gaat het over, hè, dat juridische probleem. Ja. Moeten jullie dan bellen naar het land in kwestie, pakweg naar Frankrijk, om te zeggen, jongens, we zijn hier iemand aan het achtervolgen, we zouden heel graag die te pakken krijgen?
Ja, dat is dus een probleem in die zin dat voor piraterij bijvoorbeeld, daar is een internationaal zeerechtverdrag, dat dateert van 1982. Dat stelt dat dus voor piraterij dat eender welke natie een schip mag aanhouden dat verdacht wordt van piraterij. We mogen daar aan boord gaan. Die mensen hoeven helemaal niet de Belgische nationaliteit te hebben. We kunnen die aanhouden, we kunnen dat schip in beslag nemen, we kunnen die meenemen naar de Belgische rechtbank en die hier laten veroordelen. Dat geldt voor piraterij, dat geldt voor slavenhandel, ja. Dat geldt eigenaardig genoeg ook voor het maken van illegale radio-uitzendingen.
Ah ja?
nu wordt het echt gevaarlijk.
Dat dateert nog uit de tijd van Radio Veronica, dus waar men van op een schip net buiten de territoriale wateren eigenlijk radio ging maken.
Toen dat nog niet mocht en alleen de openbare
toen omroep dat mocht. En de Britten waren daar zeer ontevreden over, want men durfde commerciële muziek spelen, hits spelen, jazzmuziek spelen, God betert. Maar dat werd dus op hetzelfde niveau geplaatst als slavenhandel en piraterij. Maar dus drugshandel... Nee, dat is geen internationale misdaad eigenlijk. Daar zijn we verdragen over. Maar als dusdanig is het niet erkend als een internationaal misdrijf, waar dat dus om het even welk schip van om het even welke nationaliteit, waar een oorlogsschip of een schip van de politie of van de kustwacht, om toe te laten dat hij daartegen kan optreden.
Ja, maar dus terug naar mijn vraag. Als ze dan de Franse territoriale wateren binnenvaren, moeten jullie dan keer per keer, geval per geval gaan bellen om te vragen, mogen we... En aan wie bel je dan? En nemen ze daar s'nachts de telefoon op?
Ja, we hebben nu afspraken. Er zijn afspraken gemaakt dat het dus eigenlijk op voorhand aan de vlaggen staat. Toelating moet gevraagd worden. Het schip kan een bepaalde vlag voeren. En eigenlijk is op de volle zee, dus buiten de rechtsmacht van om het even welk land, is het de vlaggenstaat alleen maar die mag optreden tegen schepen die zijn vlag voeren.
Ja, dat is zoiets raar. Hè? Dus een schip vaart onder een bepaalde vlag, heet dat dan? Dat wil zeggen dat als een Franse vlag voeren, Frankrijk bevoegd is om dat schip te controleren, te bestraffen.
Ja, absoluut. Dat ze dat ook moeten doen. En er is in het internationaal zeerechtverdrag een artikel ingeschreven dat wel de mogelijkheid biedt aan Frankrijk om hulp te vragen aan een ander land om een schip dat onder haar vlag vaart te gaan controleren.
Maar wacht, we praten over zware criminelen, hè?
Die hebben een kistje bij, hè,
met vlaggen.
Vlaggen,
hè? En ze kiezen
zich dat
of, of ze hangen geen vlaggen.
Ja,
of ze
een piratenvlag. Ja. Ja, toch?
Ja, ja, absoluut. Dus wel, een schip dat twee verschillende vlaggen voert, wordt gezien als een staatloos schip. En een staatloos schip dat rondvaart zonder vlag, en dat is natuurlijk het geval bij die drugshandelaars, die nu ook meer en meer evolueren. En nu als ze gedetecteerd worden, gaan ze kleine onderzeebootjes maken. Hè.
Ja, ja, ja.
En dat is te koop op de markt, kost ongeveer $500,000. Ze fabriceren die zelf.
Wat? Zo'n onderzeebootje?
Een onderzeebootje, ja.
Dus, ja.
En dat is dan weer moeilijker te detecteren.
Daar hangt geen vlag aan, hè. Ja.
Blijft het, zo blijft het een sport.
Heeft de Belgen. Marine, wij hebben toch geen onderzeeërs, hè?
Nee, maar we hebben wel fregatten die uitstekend geschikt zijn om jacht te maken op onderzeeërs.
Ah, ja, oké. Dus dat lukt wel.
Dat hebben ze nog niet door, denk ik.
Oké, maar die mannen die voeren dus geen vlag. Die zijn stateloos, zegt u?
Die zijn stateloos. En betekent dat ze dus ook eigenlijk niet de bescherming genieten van een bepaalde staat op zee. En dat daar dus wel tegen mag opgetreden worden. Inderdaad, die vlag, die verplichting van die vlag te voeren, dat is iets wat is ingevoerd in augustus 1680 door Lodewijk de 14e.
U herinnert het overgeven. Zich nog, ja. Alsof het gisteren was. Ja.
Ja. Ja.
En weet u nog de hoeveelste augustus?
Nee, dat weet ik niet.
Nee. Zeg maar, oké, okay, dus het kan ook voordelen hebben om een vlag te voeren. Hè, stel, ik voer de Franse vlag en zeg, oh, jullie zijn Belgisch, sorry, jullie mogen mij niet arresteren dan? Of?
Ja, absoluut. Ja. Nu, het wordt een beetje opgelost in die zin dat wat er nu wel kan, is dat er is een verdrag gesloten, internationaal ook, van 1988, waarbij gezegd wordt, kijk, er kan worden samengewerkt en een Belgisch schip kan inderdaad op voorhand bellen, contact nemen met Frankrijk en zeggen, kijk, wij hebben hier een schip dat Franse vlag voert, wij verdenken dat er drugs aan boord zijn, stem jullie toe dat wij aan boord gaan en dat we eens gaan kijken. Ja. En dan is Frankrijk verplicht in principe om daar binnen de 4 uur of zelfs binnen de 2 uur een antwoord op te geven. Nu, vanuit juridisch oogpunt, als het land niet op tijd antwoordt, er is de verplichting om de vraag te stellen en er is de verplichting om na te vragen of het inderdaad klopt dat dat schip die Franse vlag voert, dat het inderdaad gekend is bij Frankrijk. Want anders kunnen die drugshandelaars inderdaad de vlag veranderen, ja, als ze u zien komen. Maar laat ons zeggen dat er is de verplichting om die vraag te stellen, maar als Frankrijk nu niet op tijd antwoordt, dan hebben wij toch de vraag gesteld en dan kunnen wij toch...
Ja, ik voel hem komen. Ja. Dus ik probeer het mij... Die territoriale wateren, hoe ver gaan die trouwens eigenlijk?
Vroeger strekte die zich uit tot 3 zeemijlen van de laag-laagwaterlijn. Dus dat is de lijn waar de kust eigenlijk bij heel laag water, bij springtij, tot waar het water dan komt op het strand. Vanaf die lijn was dat vroeger 3 zeemijlen, dus ongeveer 6 kilometer. En dat kwam eigenlijk omdat dat de afstand was dat je van op een eiland in de Cariben met een kanon uw grondgebied kon verdedigen tegen schepen die kwamen aanvaren. Ah. En dat staat ook nog zo in het internationaal zeerechtverdrag van 1982. Maar daar heeft men wel die territoriale wateren verlengd tot 12 zeemijlen. Dus ongeveer 24 kilometer uit de kust. En zo ziet je dat dus waar vroeger de zee vrij was, dat er altijd maar meer en meer zeegebieden worden geclaimd om onder de rechtsmacht te vallen van een kuststaat.
Ja. En in de hoe heet dat dan, de open zee? Hoe heet de rest van de zee die niet territoriaal is? En dat internationale wateren, hoor je wel eens?
Maar, nog niet helemaal, want men heeft eigenlijk... Dat was een discussie tussen de Nederlander Hugo Grotius aan het einde van de middeleeuwen en Selden, een Brit. En de ene zei, ik wil een open zee. Dat waren de Hollanders, die wilden een open zee, dat gaat u niet verbazen.
Ja.
Dus die had een boek geschreven, Mare Liberum. En in Engeland was er een Brit, John Selden, en die had een boek geschreven, Mare Clausum. Die vond dat de zee dicht moest zijn, tenzij je toestemming had van Engeland. Nu, uiteindelijk hebben de Nederlanders het gehaald. De Britten hadden toen ook niet de grootste marine, dat was Spanje nog die de grootste marine had. En daar heeft Nederland dan tegen gereageerd met de kaapvaart, hè. En de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648 was dat, om die Spanjaarden te ambeteren, te jennen eigenlijk in het Caribisch gebied. Groot-Brittannië deed mee, maar die hebben vrede gesloten met Spanje in 1603. En dat was toen de eerste koningin Elisabeth gestorven is, in 1601, denk ik. Dus dan is Groot-Brittannië mee gestopt, Nederland heeft verder gedaan. En dus Nederland, dat principe heeft het gehaald om dus een vrije zee te krijgen. Maar de kuststaten hebben natuurlijk altijd meer van dat stuk zee willen inpalmen. En men had dus eerst de territoriale zee, men heeft dat uitgebreid naar 12 mijl. Dan heeft men een aansluitende zone, noemt men dat, van 12 zeemijl tot 24 zeemijl, dus van ongeveer 25 tot 50 kilometer uit de kust. En daarin is de kuststaat niet meer soeverein, maar heeft die nog wel soevereine domeinen. Domeinen waarin er soevereine bevoegdheden kunnen uitgeoefend worden. En dat gaat dan over zaken van douane, immigratie, fiscaliteit. Dus als je daar met uw drugsjacht, of met drugsgeld verdiend jacht gaat varen, kan de kuststaat daar toch tegen opereren. En volksgezondheid. En dus ik denk dat je daar ook een mondmasker gaat moeten dragen. Okay. En dan gaat het nog verder. Dan gaat het tot 200 zeemijl uit de kust, 400 kilometer. En dat is nieuw, sinds 82 ingevoerd. En dat noemt men de exclusief economische zone. En daarin heeft de kuststaat het recht om alle rijkdommen van de zee te gaan uitbaten. Zowel ondergronds, dus de petroleum die daar zit, als de visserij, als de windmolenparken. Men heeft dat ingevoerd in 1982 en dat is iets, dat zal u niet ontgaan zijn, dat in 1981 de Falklandoorlog is gevoerd. Waar Margaret Thatcher zei, want de militairen zagen dan niet zitten zo ver over zee, en Margaret Thatcher zei, en toch gaan we.
Voor wie het gemist heeft, Argentinië claimt een eiland voor de Argentijnse kust. Waar ja. De Britten zeggen, nee, dat is Brits.
Ja.
En ze sturen vliegdekschepen om.
Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk het laatste, een van de laatste grote conflicten geweest, door een Europees land uitgevochten. Nu, het is niet toevallig dat dat conflict ontstond in 1981, want Argentinië had er natuurlijk op gehoopt dat rond dat kleine eilandgroepje, waar uiteindelijk maar een paar schapen en een paar mensen woonden, dat men daar die exclusief economische zone van 400 kilometer in de omtrek zou kunnen claimen en met dat petroleum gaan lopen. En dat was ook de reden waarom dat de Britten zeer principieel waren om een stukje grondgebied te verdedigen. Dus dat heeft wel mensenlevens gekost. Ja.
Hoe breed is het kanaal?
Dat hangt er vanaf op welk punt natuurlijk, maar dat loopt tussen 30 en 60 zeemijl, ja.
Wacht, als wij een heel stuk claimen richting Engeland en Engeland er claimt een heel stuk terug richting ons, komen die elkaar tegen? Die
ja, gebieden? Absoluut. Ja. Dus het betekent dat we ergens een overleg hebben moeten hebben met de Britten en dat er daar dus ons exclusieve economische zone strekt geen 200 zeemijl in de Noordzee. Maar dat betekent ook dat er dus eigenlijk geen stukje van de Noordzee meer is waar je vrij kunt navigeren. En als je dat kijkt op wereldschaal vandaag, dan is er dus enorme stukken, brokken eigenlijk, van de oceaan, zijn verdeeld tussen kuststaten en dan heeft men de bevoegdheden verdeeld. Er komt ook in conflict bijvoorbeeld tussen Turkije en Griekenland, want die betwisten het eiland Cyprus met elkaar. En rond Cyprus is er ook een exclusief economische zone. En natuurlijk is daar ook olie te vinden.
Ja. Dus de zee begint hoe langer weer op het land te gelijken, in die zin dat alles verkaveld is. Dat iedereen een eigendomsrecht heeft over wel een stukje land. Is er nog open zee over die van niemand is?
Ja, er is nog volle zee, maar laten we zeggen dat, dat is dan in het midden van de Stille Oceaan. Daar heb je nog stukjes, hè. Maar bijvoorbeeld de Noordpool, tot op de Noordpool zijn er verschillende landen die elkaar dat gebied betwisten.
Ja, maar in volle zee, noemt u dat dan, hè? Als ik daar met mijn drugstrafiek passeer, wie is er de baas? Kan iemand mij iets maken of ben ik dan gewoon vogelvrij,
gelden daar, weet dat niet.
Ja, is er iemand, de politie van de open zee?
Wel, laten we zeggen dat de oorlogsschepen van de gezagsgetrouwe naties, er zijn 193 leden bij de Verenigde Naties, die oorlogsschepen, die mogen wel schepen staande houden en eventueel controleren. Dat is de right of visit and search, hè. Dus die mogen schepen gaan tegenhouden en controleren. Maar als ze die tegenhouden op verdenking van drugstrafiek, dan, en dat blijkt niet het geval te zijn, moet er wel schadevergoeding betaald worden. Maar dus het is wel een privilege van de oorlogsschepen om dat te doen. Maar opnieuw, dan zegt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat ook geldt op zee, van 1950, hè, van, aangenomen in de Raad van Europa, zegt dat mensen maar kunnen van hun vrijheid beroofd worden op basis van een wet. En dus dat betekent dat er ergens een wettelijke basis moet zijn, maar niet alleen om dat schip tegen te houden of die mensen te arresteren, maar ook om aan boord te gaan, ook om een huiszoeking aan boord te doen.
Anders is het pure willekeur.
Ja, anders is het pure willekeur. En dat betekent dat je dan toch weer aangewezen bent om als oorlogsschip te vragen aan het land dat de vlag, waarvan een schip de vlag voert, of je toelating hebt. Tenzij natuurlijk dat inderdaad een schip is zonder vlag. Of waar je van vaststelt van, ja, dat is eigenlijk een drugshandelaar, die is niet ergens ingeschreven. En dan komen die, natuurlijk voor de rechtbank, en dan pleiten die, en dat heb ik onderzocht.
Oh. Dan komen die voor de rechtbank. Welke rechtbank? U slaat een stap over.
Ja, dat is dus...
Je gaat aan boord, je vindt drugs. Die mensen die daar, die hebben een nationaliteit, hè? Die drugshandelaars op een of andere manier?
Ja, absoluut. Ja.
Als dat toevallig Filipino's zijn, moet je dan naar een Filipijnse rechtbank? Of is het nee, het Belgisch fregat heeft die opgepikt, we pakken die mee naar Brussel en we berichten ze hier?
Of is het het schip voer onder een Franse vlag?
Voilà,
ik begrijp het een beetje alsof zelfs in de volle zee is zo'n... Nee, laat nu, Frankrijk is wel een beetje de gebeten hond in dit verhaal, maar laat ons verder gaan met die Franse vlag. Dan is dat Frans grondgebied, het dek van dat schip als het ware, in volle zee.
Het is niet precies Frans grondgebied, maar het is wel geassimileerd met Frans grondgebied.
En de Franse wetgeving geldt daar.
Absoluut, ja.
En dus moeten ze in Frankrijk berecht worden.
Zeer zeker. Ja. Wel, Frankrijk is bevoegd en heeft wat we noemen een voorrang van rechtsmacht. Dus Frankrijk kan als eerste zeggen, ik wil die hebben.
Ja. Ja.
Nu, raar genoeg, de meeste landen willen die eigenlijk niet hebben.
Want... Nee, dat is gedoe.
Dat
kost alleen maar geld.
En dan moet je die bij u in de gevangenis nemen als ze veroordeeld worden. En er zijn dus mensen, piraten ook, hè, die lachend de gevangenis instappen hier. Want dat is dus een luxe leven voor hen. Hè. En als ze dan een voet buiten de gevangenismuren zetten, dan moet je ze asiel geven.
Ja.
Maar dus stel, hè, dat Belgisch fregat, die wandelaar, die is daar in de Zuid-Chinese Zee. Of waar is het, Stille Oceaan. En die pakken daar... drugshandelaars, met drugs, dan gaan die mee naar hier, naar België?
Wel ja, dus wij kunnen dan toelating vragen aan het land...
ze voeren zonder vlag.
Ah, zonder vlag.
Dan is het, ja, inderdaad, slim zijn ze wel.
Dan kunnen we ze meenemen naar België. Maar we gaan dan wel eerst bellen met de procureur des konings, want ze hebben natuurlijk recht om gehoord te worden door een rechter.
Ja, ja.
Of door een parketmagistraat, net zoals als wij hier opgepakt worden op straat.
Ja.
En waar gaan wij die oppakken op volle zee? Dat is wel enorm ver van hier. En dan moeten zij dus binnen de 24 uur kunnen gehoord worden door iemand van het parket.
In aanwezigheid van een advocaat?
Zij hebben recht op bijstand van een advocaat.
Ja, toch? Ja. Hebben jullie advocaten mee op de wandelaar?
We laten ons zeggen dat dus er gaan dan soms, in principe bij zo'n operatie gaan er juristen mee, de officieren, ja, die daarin gevormd zijn, en die gaan dan bijstand verlenen ook aan die persoon, om dus toch een aantal zaken uit te leggen en ervoor te zorgen dat die bijvoorbeeld wat de mensenrechten voorschrijven, dat die een medisch onderzoek krijgt. Want daar heeft hij recht op, blijft maar een verdachte. Binnen de 24 uur moet het parketmagistraat die horen. En daarvoor is de Belgische wet aangepast. Want vroeger moest die binnen de 24 uur voor de rechter komen. Nu, het duurt 12 dagen om de oceaan over te varen tot we in België zijn. En dus inderdaad, er zijn landen veroordeeld voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, voor het niet respecteren van de wet, omdat die niet tijdig hier was geraakt.
Ja.
En die piraten of die drugshandelaars voeren dat ook aan als argument. Die zeggen, we zijn op tijd voor de rechter gebracht. Dus nu hebben we in België de wet aangepast om te zeggen dat ze binnen de 24 uur via een videolijn of een telefoonlijn moeten gehoord worden door de parketmagistraat, die dan kan beslissen over gaan we vervolgen of niet. Dan mogen we zoveel tijd nemen als we willen om... Maar we moeten wel direct terugvaren, maar dat kan zo lang duren als nodig. En vanaf het ogenblik dat we terug binnen onze territoriale wateren komen met ons fregat, dan begint terug die 24 uur te lopen.
Ja, de klok wordt stilgezet, als het ware. Ja.
En moeten we dus hopen dat er geen file is op de Antwerpse ring.
U verwees net naar Miami Vice. Hè? Ik ken dat inderdaad, speedbootjes met drugs. En dan komt Sonny Crockett en die pakt die op en klaar en die gaan de gevangenis in. Als ik dat las in die studie, de werkelijkheid, man. De papierwinkel die erbij komt kijken en al die wetten en regeltjes. En zo, als drugstrafikant, ik zou denken, ja inderdaad, jij. Ze maken altijd wel ergens een foutje waar ik...
Klopt, en, dus en dat zie je dus eigenlijk, als je ze dan oppakt, we volgen de procedure, ze krijgen een medisch onderzoek, ze komen hier voor de rechter, Ook in andere landen, hè? Ook in Spanje. In Spanje heeft men daar dus echt niet geïnvesteerd. Heeft men 30 marinebasissen uitgerust. Dat zijn 800 marineofficieren die speciaal daarop werken om dus die drugshandelaars die komen vanuit de Verenigde Staten eigenlijk en vanuit Zuid-Amerika om die dus te gaan tegenhouden, om die drugs hier niet te verdelen in Europa. Nu in België, in 2017, België is wel het land waar de meeste drugs zijn onderschept. Ongeveer 45 ton onderschept. Dus die samenwerking met de politie, met de douane, dat is iets waar we bij de marine naar streven. Het is evident dat als wij op zee een groot tonnage kunnen oppakken, dan maakt het werk veel eenvoudiger van de politie hier in Antwerpen bijvoorbeeld, waar we nu zijn, om dat van straat te houden.
Ja, dat hoor je eigenlijk nooit. Hè. Je hoort wel een terugvangst in de Antwerpse haven, zoveel ton in een container. Je hoort nooit, de Belgische marine heeft op volle zee zoveel ton cocaïne gevonden, dat hoor je nooit.
Nee, dus natuurlijk een internationale samenwerking. Hè. Wij streven ernaar om meer en meer samen te werken met burgers, om meer burgers ook bij Defensie te betrekken, om nauwer samen te werken met douane, met politie, om hoogtechnologisch te zijn. Dus we gaan nu werken met drones. We gaan die drones laten rondvliegen, afstandbestuurde tuigen, maar ook op het oppervlaktewater en ook onder water.
Dat lijkt me eerlijk gezegd gedoe. Ik zou inderdaad verwachten, u zei er net, als wij ze op volle zee pakken, dat is makkelijk voor de douane hier in de haven. Ja. Ik denk, laat ze gewoon komen en we pakken ze hier wel. Je moet gewoon die containers controleren. Is dat niet veel simpeler?
Dat is zo. Natuurlijk moet dan kijken hoeveel containers dat er zo ongeveer toekomen.
Het schijnen er veel te zijn.
Ja, dus wereldwijd hebben we toch een containertransport ongeveer van 8 miljoen containers. Dus dat is gigantisch. In Groot-Amerikaanse havens spreken we dan van 57 miljoen containers die daar passeren, transiteren eigenlijk.
Allee, onbegonnen werk.
Het is onbegonnen werk. Ja. Een groot containerschip, dat zijn 14.000 containers aan boord. Dat betekent als dat schip hier toekomt en het duurt maar een minuut om elk van die containers te controleren, maar 14.000 is dat gigantisch. Dus in praktijk betekent dat er ongeveer 2% van alle containers gecontroleerd wordt en de rest niet. En daar krijg je dus, uiteraard passeert dat dus, hè, langs de, is onmogelijk te controleren. Daarvoor heeft men dan een oplossing bedacht, of bedenken wij nu vanuit juridisch oogpunt een oplossing, door dus eigenlijk in de havens waar dat die containers vertrekken, om daar politieambtenaren te gaan plaatsen. En er zijn bijvoorbeeld ook Amerikaanse politieofficieren die hier bij ons in Antwerpen en ook in Le Havre, die daar controle doen eigenlijk op de containers die opgeladen worden op schepen om te vertrekken richting van de Verenigde Staten. En daar zit dus ook in de samenwerking met de politie, dat is wel mogelijk natuurlijk, als je een controle doet, ook in de Afrikaanse landen, die zijn minder bereid om vreemde politieofficieren te ontvangen. Dus in die samenwerking, daar zit eigenlijk wel een toekomst in, denken we. Het is ook zo dat wij bijvoorbeeld kunnen, we hebben informatie natuurlijk over de routes die die schepen volgen. En als je dat op een intelligente manier aanpakt, dan kun je wel te weten komen welke schepen best gecontroleerd worden.
Ja. Ik weet nog een oplossing voor het probleem. Stoppen met snuiven. Als je geen cocaïne gebruikt, dan hoeft er ook geen verscheept en geen verkocht te worden.
Nee, het is waar. Ik heb dat bekeken en in de Europese landen is dus het gebruik van cannabis en cocaïne is wel enorm verbreid. En dat betekent dat we spreken dan op Europese schaal. Is gaan kijken, hoeveel mensen zijn er zo die actieve gebruikers zijn van cannabis bijvoorbeeld. We spreken van 24,7 miljoen. De vraag gesteld ook aan mensen, heb je het afgelopen jaar cannabis gebruikt minstens één keer? Heb je het afgelopen jaar minstens één keer cocaïne gebruikt? En dat staat dus in mijn onderzoek beschreven. We spreken daar in België, spreken wij voor cannabis gaat dat naar 7%, 8%. In Frankrijk gaat dat naar 25%. Van de volledige bevolking tussen 15 en 64 jaar.
Dus zolang er zo'n enorme vraag is, gaat er ook aanbod zijn en is het voor jullie dweilen met de kraan open?
Ja, het gaat zelfs verder dan dat, want elke drugsvangst die wordt gerealiseerd maakt dat er minder drugs beschikbaar is op de markt, doet de prijzen stijgen en dus wordt het nog interessanter voor de drugshandelaars.
Die werken marktverstorend.
Omdat wij werken eigenlijk marktverstorend.
Ja, dat is een pleidooi voor legalisatie.
Ja? Nee.
Wel, laat ons zeggen dat ik heb bekeken en ik denk dat het onderscheid moet gemaakt worden tussen het gebruiken van drugs, persoonlijk gebruik, en de narcocriminaliteit, het aanleveren, het bedreigen van mensen, de wapenhandel, hetgeen daarmee gefinancierd wordt, terroristische aanslagen die daarmee gefinancierd worden, dat is iets eigenlijk wat dat heel streng moet aangepakt worden. En raar genoeg beseffen landen dat ook. Ik ben de wetgeving gaan bekijken, zelfs van recente mini-staatjes in Kosovo, in Noord-Macedonië, in Bosnië-Herzegovina. En als je daar in de wetgeving gaat kijken, dan zie je dat ze daar heel zwaar de trafiek in drugs bestraffen. Het gebruik van drugs, dat wordt op verschillende plaatsen op verschillende
manieren. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk, hè? We hebben nog maar minder dan een minuut. Je mag het dus wel gebruiken, maar je mag het niet verhandelen. Dat moet wel ergens vandaan komen, natuurlijk.
Het moet ergens vandaan komen, ja. Ja.
Ja. En als het onderweg is, riskeert het dus opgepakt te worden door het Belgische gerecht. En die berichten, ja, ik vind het een ongelooflijk interessante studie. Ilja van Espen, dank je wel daarvoor. En ik moet zeggen, uw medailles, ze hebben zich echt heel goed koest gehouden. Ik heb er niks van gehoord. Dank je wel.
Dank je wel.
Interne keuken.